Terecht zei ik al om hier met jullie samen te mogen nadenken over een geweldig mooi thema, over opwekking, revival. En ik weet niet of dat jullie daar ervaring mee hebben, of dat jullie daar verhalen over gelezen hebben, of dat jullie zelf iets van opwekking hebben meegemaakt. Maar ja, ik heb daar zelf al iets van mogen ervaren. En dan wil ik ook, ja, ook als een soort fundament ook voor de rest van de conferentie iets over getuigen. Zodat we ook een beetje een idee krijgen bij wat opwekking is. En sommigen hebben daar hele bijzondere ideeën bij. Maar ik wil daar vanmorgen dus met jullie vooral over nadenken. Over Gods verlangen naar opwekking. En wat is nou eigenlijk opwekking? En ja, het is een heel machtig groot thema. Ik ga het proberen in 3 dagen iets over te vertellen. Maar ik heb al wel veel meer mogelijkheden. Dus ik kan ook nog heel de week bij wijze van spreken een preek houden. Nee, maar het is echt een geweldig mooi en groot thema, ook om daarover na te denken. En ik zei al, ja, ik heb er wel iets van mogen ervaren van opwekking, maar dan in het klein. Dus niet zoals bijvoorbeeld in de stad Nineveh, waar een complete stad tot bekering komt. Ja, zoiets heb ik niet meegemaakt. Maar ik heb er wel iets van mogen ervaren en daar wil ik ook wat van getuigen. En dan gaan we straks het woord van God openen. Ja, ik ben opgegroeid in de Alblasse Waard. Ik weet niet of jullie weten waar dat ligt, maar dat is bij de Molens in Kinderdijk, vlakbij Rotterdam. En daar ben ik opgegroeid in een heel positief, mooi gezin met 6 broers en 2 zussen. Groot gezin dus. Christelijk gezin, traditioneel christelijk gezin, maar wel heel positief. Mijn ouders hebben me altijd, ook als van kind af aan eigenlijk... Ja, opgevoed met de noodzaak van bekering, dat het belangrijk is dat we tot bekering komen. En, maar ik was als jongere, en misschien zit er hier ook wel vanmorgen iemand die dat herkent. Ik stond met 1 been in de kerk en met 1 been stond ik in de wereld. Ik had allemaal vrienden die, die ook wel kerkelijk waren, maar ja, we waren nog niet tot wedergeboorte gekomen. En dat was ook bij mij zo. Dus ik leefde me de hele week bij wijze van spreken los van God. En een zondag zat ik weer in de kerk en was ik daar ook keurig op mijn plaats. En zelfs 2 keer, want bij ons was het in het dorp de gewoonte om 2 keer naar de kerk te gaan. Maar in elk geval, ja, ik heb al in mijn jeugd ook echt wel heel veel van de wereld gezien. In die zin dat ik ook, in ons dorp was het de gewoonte om al heel jong bier te drinken. Het was stoer zelfs om bier te drinken en om dronken te zijn. En ja, ook als puber deed ik daar al heel jong aan mee. Op mijn 13e rookte ik en op mijn 16e was ik al heel vaak in de weekenden flink aangeschoten. En zo, ja, zondagmorgen zat ik dan weer in de kerk. En ja, hoorde ik weer een goede preek. En dan door de week leefde ik er helemaal los van God met allerlei dingen die daarmee te maken hebben. Met verslavingen en met vrienden van allerlei dingen doen. En toen ik 18 was, of eigenlijk al iets eerder... kwam mijn broer, mijn oudste broer tot bekering, Arjan Baan. Sommigen kennen misschien die naam wel van Stichting Hartkrij. En mijn broer die kwam echt radicaal tot geloof. En ja, dat was wel voor mij iets wat ik heel bijzonder vond. Want ik op zich, ja, ik wist wel, ik moet ook ooit bekeerd worden. Maar liever, ja, als ik al wat dingen van de wereld heb gezien. En dan ga ik ook God zoeken. Maar mijn broer kwam niet tot bekering. En dat was wel heel bijzonder in het gezin. Ook al was dat natuurlijk wat onwennig nog wel. Maar in elk geval, hij kwam tot bekering en hij ging er ook over vertellen. En ik ging ook meer en meer beseffen van, ja, zoals ik nu leef, leef ik eigenlijk niet goed. Ik hink op 2 gedachten. Enerzijds, een beetje in de wereld, nou ja, een beetje flink in de wereld leven. En anderzijds, ja, toch ook wel keurig in de kerk zitten en op een jeugdvereniging zitten. En daar ook meepraten over allerlei mooie onderwerpen. Maar mijn hart was gewoon los van God. En toen mijn broer tot bekering kwam, toen ging ik daar ook meer over nadenken. En ik ging ook dingen lezen. Hij had boeken die hij meenam. Bijvoorbeeld van Spurgeon, dat is ook een opwekkingsprediker, als we het hebben over opwekking. En mijn broer die ging erover vertellen en die ging erover praten. En ja, langzamerhand begon er bij mij ook een soort besef te komen van, ja, eigenlijk een zondebesef. Dat ik verloren zou gaan als ik zou sterven. En iedere avond, als ik dan met vrienden uitging, kwam ik thuis half aangeschoten. En toch, voordat ik naar bed ging, bad ik nog, ja, dat ik vannacht niet zal sterven, want dan is het voorbij. Is het te laat. En zo viel ik in slaap, half dronken. En dan, ja, toch weer het volgende moment. En dat was voor mij heel erg moeilijk. En misschien herkennen de jongeren dat wel. om vrienden los te laten. Dat was voor mij zo moeilijk. Dat is in een dorpscultuur heel erg moeilijk. Want je komt ze overal tegen, die vrienden. En om die echt los te laten, dat was voor mij eigenlijk mijn grootste probleem. Ik wilde wel voor God geleven, maar ik wilde die vrienden niet loslaten. Maar in elk geval, toen mijn broer tot bekering kwam en ik er ook steeds meer tot zondebesef kwam, was ik het dubbelleven eigenlijk zat. En ja, wilde ik daar ook los van komen. Maar dat heeft echt wel een hele lange worsteling geworden, van een paar jaar. Maar het wonderlijke was ook in die tijd dat ik tot zondebesef kwam en dat ik ook echt ging zoeken naar God, dat er meer en meer in onze omgeving jongeren tot geloof kwamen. En dat is echt iets van revival geweest in de Alblasserwaard. Dat is echt heel bijzonder. Er kwamen echt tientallen jongeren van mijn leeftijd, van 18, 19, 20 jaar, tot geloof. Of gingen God zoeken. En die waren wel traditioneel christelijk, maar toch, ze zochten God niet. En het was echt heel bijzonder om daar eigenlijk dat te merken, dat er overal in de Alblasserwaard jongeren waren. En dan kwam je ergens op een jeugdvereniging of op een soort interkerkelijke samenkomst. En dan hoorde je weer dat er andere jongeren ook op zoek waren naar God. En dat was echt revival. En ik zeg het wel eens, ik heb die uitspraak ooit gelezen. I was born in the fire and cannot live in the smoke. En dat is echt zo. Ik ben echt tot geloof gekomen, tot geloofszekerheid gekomen in de revival. Eigenlijk in een soort opwekkingsbeweging van jongeren. En misschien kennen sommigen van jullie dat ook wel van toen jullie jong waren en dat jullie tot geloof kwamen. Dat je meerdere mensen tot geloof kwamen. Dat is een vuur dat gaat branden en dat gaat heel snel ook naar andere mensen toe. Vooral als dat echt tientallen zijn. En op een gegeven moment zelfs honderden. Maar in elk geval, het bijzondere was dat al die mensen die dus op zoek waren naar God, die gingen bij elkaar komen in schuren, op zolders, in huizen. Dat gebeurde langzamerhand dat er steeds meer overal jongeren bij elkaar gingen zitten. En die gingen niet praten over weet ik veel wat, maar die gingen echt onderwerpen als hoe kan ik tot bekering komen? En hoe kan ik God vinden? En dat gebeurde echt in een paar jaar tijd op meerdere plaatsen in de Alblasserwaard. In Hardingsveld, in Sliedrecht. Misschien kennen sommigen die dorpen wel, echt heel bijzonder. En zo was het ook op een gegeven moment, toen ik echt tot zekerheid van geloof gekomen was. Was ik een jaar of 20 denk ik. Dat er een groepje van die jongeren bij elkaar ging komen in Hardingsveld, Giessendam. Een heel eenvoudig huisje. Er stond een houtkachel die nog 's morgens aangestoken moet worden. En daar werd de koffie op, of de melk op gezet. En het was een heel eenvoudig huisje. Maar daar, bij die houtkachel, daar is echt dat vuur van opwekking ook in mijn hart geboren. En daar kwamen we met broeders. Die waren 20 tot 30 jaar ongeveer. Een stuk of 10, 15 jonge mannen. Het waren op dat moment alleen mannen. Later kwamen de vrouwen er ook bij. Maar toen gingen wij het was ongeveer in het jaar 2000. Daar kwamen we bij elkaar zaterdagmorgen vroeg om 6:30. En dan waren er nog geen andere activiteiten. Lagen de kinderen nog te slapen. En hadden we echt tijd. En daar hebben we echt hele bijzondere momenten gehad. Dat we met jonge mannen daar samenkwamen van 10, 15 mensen. 'S morgens vroeg op de knieën. Echt letterlijk op de knieën. En dat waren echt mensen. Dat waren geen zweverige types. Maar gewoon mannen die volop in het leven stonden. En we gingen daar op de knieën 's morgens vroeg. En we baden om opwekking in de Alblasserwaard. En opwekking, dat is het bijzondere. Daar heb je misschien een bepaald idee bij, van dat een hele stad tot bekering komt. Dat dachten wij in het begin ook. Dat de hele Alblasserwaard, alle kerken gingen herleven. En dat daar een opwekking zou uitbreken. Maar wij gingen daar op de knieën. En soms waren we in tranen. Dat we zo ernstig smeekten: God, alstublieft, raak die predikant aan. Die als het ware nog niet de volle evangelie verkondigt. En we baden voor allerlei kerken in onze omgeving, in Hardingsveld, in Sliedrecht en in al die dorpen die eromheen lagen. En we gingen echt bidden. We lazen verhalen over opwekking in vroegere tijden. En daar werden we door aangevuurd om daar ook voor te gaan bidden. Dat we dat ook mochten meemaken. Omdat we zelf iets van dat vuur hadden geproefd. Ze dachten dat kan ook groter. Maar terwijl we daar bezig waren om te bidden voor opwekking, voor eigenlijk andere mensen, ging God in ons een proces beginnen. Want we dachten, we zijn tot geloof gekomen en dan is het, ja, dan heb je eigenlijk, heb je het bereikt. Maar op het moment dat wij daar op onze knieën aan het bidden waren voor anderen, zonder dat we dat door hadden, begon God in ons een proces van reiniging en heiliging. Ik weet niet of dat u dat herkent uit uw eigen leven. Dat u voor anderen gaat bidden, maar dat de God nog met u heel veel werk hebt. Maar het is heel moeilijk om dat ook met woorden te beschrijven. Ik geef jullie. Even kijken hoor. Ja. Of dat jullie dat herkennen vanuit je eigen leven. Maar dat als je je klein maakt voor God. Als je op je knieën gaat. En als je gaat bidden voor anderen. Als je bewogenheid krijgt voor andere mensen. Dat God in jouw leven ook nog dingen laat zien. Die niet Christus gelijkvormig zijn. En wij hebben daar echt jarenlang voor gebeden, voor opwekking. Maar ondertussen was God bezig om ons een persoonlijke opwekking te geven. En ik kan moeilijk ook beschrijven wat er gebeurt op het moment dat je gaat echt met een gebroken hart gaat bidden voor anderen en ook gaat bidden voor opwekking. Wat er dan in je leven gaat gebeuren en wat er dan ook komt. Dat de Heere, God zelf, de Heilige, in zijn tegenwoordigheid aanwezig is. Ook op die morgens. Ik heb daar echt meerdere keren ervaren dat God zo intens tastbaar aanwezig was. Dat zou ik zo graag willen. Dat het ook op deze conferentie, dat je daar iets van mag proeven. Dat God als het ware de hemel op de aarde, dat bij elkaar komt. En wij hebben dat daar echt meerdere keren ervaren. Terwijl we dus daarvoor baden. En hoe kwam dat nou dat God zo tastbaar aanwezig was? Omdat onze harten gebroken werden. Kent u dat ook vanuit uw eigen leven, dat je gebroken had, misschien toen je tot bekering kwam. Toen je echt de eerste keer zag van wat een zonde dat je bent geweest. Dat je het kruis ontdekte. Dan wordt je hart gebroken, krijg je een zacht hart, krijg je een bewogen hart. En dan komt de Heer aanwezig. Dat las ik vanmorgen nog, misschien kunnen jullie het erbij pakken, Jesaja 58. Geweldig mooie tekst. Jesaja 57. Als je niet een Bijbel bij u hebt, dan zal ik het voorlezen. Want zo zegt de Heere, de Hoogverhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoge hemel en in het heilige en bij de verbrijzelde, de nederige van geest. En dan komt het woord opwekking. Om levend te maken het hart van de verbrijzelde. Want ik zal niet voor eeuwig de verantwoording roepen en ik zal niet voor altijd zeer toornig zijn, want de geest zou van mijn aangezicht bezwijken. De zielen die ik gemaakt heb. Ik was zeer toornig over de ongerechtigheid van hun winterjacht. Ik sloeg het volk en verborg mij. Ik was zeer toornig. Maar het ging afkerig verder op de weg van zijn hart. Maar goed, het ging mij vooral even om dat vers 16, want ik zal niet voor eeuwig de verantwoording roepen. Vers 15. Dat hij levend maakt het hart van de verbrijzelde. En dat is revival. Opwekking, dat hij levend maakt. En ja, God woont dus in het hoge en het verhevene. Maar hij kan tegelijkertijd in een gebroken hart wonen. En dan kan hij zo heerlijk je hart vervullen. Tegelijk, ik heb wel eens mensen dat horen beschrijven. Het is alsof je enerzijds moet huilen en anderzijds moet lachen. Dat je zo intens proeft dat God een heilige God is en tegelijkertijd ongelooflijk veel vreugde ervaart. En ik weet zeker dat er die mensen zijn die dat ook hebben meegemaakt. Hè, dat God zo naar je toe komt. Maar God, en dat is wel heel belangrijk om te onthouden, het eerste principe. Het is eigenlijk Gods principe dat hij naar mensen toe komt die verbrijzeld van hart zijn, die gebroken van hart zijn. En daar komt hij om hen te herleven, om zijn geest uit te storten. En ik zei al, terwijl we daar ook in die jaren, want nou praat ik natuurlijk over jaren, dat we daar ook aan het bidden waren. Iedere zaterdagmorgen waren we daar. En we zagen er zelfs naar uit, nog meer als naar een samenkomst op zondag, dan op zaterdagmorgen bij elkaar te zijn. Om met allemaal herleefde harten samen te zijn. Dat is zo'n vreugde. Maar God begon met ons dus dat reinigingsproces. En dat is ook echt een van de principes wat we ook lazen in opwekkingstijden. Dat God zo'n reinigingsproces ook aan de slag gaat. Dus het is wel Heel mooi dat de organisatie ook mij gevraagd heeft om iets te spreken over opwekking. Maar het zou zomaar kunnen dat u ook deze dagen eens een keer goed wakker geschud wordt. Of dat u niet meer zo'n rustige vakantie hebt, maar dat u een beetje wakker geschud wordt van oeps. Herleving, dat is een heel mooi thema, maar tegelijkertijd het is ook dat de schijnwerper op je hart gezet wordt. En daar gaan we morgen in persoonlijke opwekking gaan we over nadenken. Dus ik waarschuw u alvast, het is niet alleen maar een mooi onderwerp, maar het is ook een onderwerp waarbij dingen eerlijk onder ogen gezien worden. Als u daar tenminste voor open staat. Want dat gebeurde ook bij ons. Ik zei al, we ontdekten ook nog zoveel duisternis in ons hart. En we kwamen later ook in contact met een opwekkingsbeweging uit Zuid-Afrika. En daar zeiden ze het ook, dat is in Zuid-Afrika is het land waar de meeste opwekkingen geweest zijn. En daar leren ze tijdens een opwekking te wandelen in het licht. Te wandelen in het licht. Dus 1 Johannes 1, misschien kunt u dat ook erbij pakken. Dat is een heel belangrijk in tijden van opwekking. 1 Johannes 1, vers 5. Ik ga het letterlijk in het licht staan. 1 Johannes 5, het 1 vers 5, er staat: en dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is. En dat in hem in het geheel geen duisternis is. En als we zeggen dat wij gemeenschap met God hebben, dat wij vol zijn van God, en wij toch duisternis hebben in ons leven, dan liegen wij en doen wij de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. Wanneer reinigt het bloed van Jezus Christus ons? Als wij in het licht gaan staan. En als we zeggen, oh God, hier is mijn hart. En ik zet het helemaal open voor u. En alles wat duisternis is, haal het eruit. En ik ontdekte, ook tijdens het bidden zelfs, terwijl wij aan het bidden waren, dat er nog heel veel dingen van eigen liefde, eigen ik, dat het continu weer naar boven komt. Zelfs in je bidden kun je nog proberen indruk te maken op anderen. Of dat je graag jezelf hoort spreken. Of dat je niet nederig bent naar een broeder of zuster. En wij leren in het licht te wandelen met God, maar ook met elkaar. Dus als we bepaalde dingen, bepaalde irritatie naar elkaar toe hadden, vertelden we dat ook gewoon, eerlijk en oprecht. Nou, daar word je heel klein van. En dan word je heel nederig van. Door eerlijk tegen je broeder of zuster te zeggen dat je bepaalde dingen irriteert. En dat is in het licht van. En dat deden ze ook in Zuid-Afrika. In de opwekking van Zuid-Afrika. Walking in the light. En dan gingen ze ook dat letterlijk in de gemeentes doen. Stel je nou eens voor dat dat gebeurt in Bijbelgemeente Venlo of Helmond. Dat je alle irritaties die je hebt naar broeders en zusters eerlijk en oprecht met een nederig hart gaat beleiden naar elkaar. Wat er dan gaat gebeuren. Hoeveel kan er ook niet tussen broeders en zusters aan frictie zijn of aan bepaalde meningsverschillen. En je leeft langs elkaar heen in de gemeentes. En je zegt dat je samen, dat je in het licht wandelt, maar er is nog zoveel. Ik merk dat ook in de gemeentes. En dan is het goed om dit principe ook toe te passen. Maar dan moet je natuurlijk wel eerst op de knieën gaan met elkaar. En dan word je klein en dan ga je dat ook met elkaar doen. Maar goed, wij deden dat in een proces van heiliging en in het proces van reiniging. En nog steeds natuurlijk, iedere keer weer openbaart God dingen. Maar dat heeft natuurlijk een geweldig zegenrijk effect gehad. Als we zo ons laten reinigen door God. Want dat kan ik echt zeggen. Dat op het moment dat je je reinigt, dat je je heiligt, kan God je gebruiken. Dat heb ik echt in mijn eigen leven ervaren. Het is voor mij een soort tweede bekering geworden. De eerste was heel bijzonder, dat je tot bekering komt, dat je het kruis, dat je dat gaat omhelzen. Maar het tweede is eigenlijk de bekering dat je full surrender, je helemaal overgeeft aan hem. En dat je zegt, Heer, hier is mijn leven. Ik sprak al een aantal mensen van jullie die dat ook gedaan hebben. Ik ben beschikbaar. En dat is echt voor mij een soort tweede bekering geworden. En toen heb ik gemerkt dat op het moment dat we zo in het licht willen wandelen, dat God je ook gaat gebruiken voor anderen. En heel veel mensen willen wel opwekking, revival in de gemeente. Maar die willen niet dat reinigingsproces. Maar ik kan u verzekeren dat het is onmogelijk om die twee van elkaar los te maken. Maar goed, die vriendengroep, om daar nog even over verder te gaan. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Even kijken. Die vriendengroep die werd steeds groter. Er kwamen steeds meer mensen bij. En het werd echt een beweging. He, want we baden voor een opwekking in de Alblasser Vaart. Maar het werd echt een opwekking. Een revival. Niet alleen in de Alblasser Waard, maar ook in Zeeland en op, de, ja, op delen van de Bijbelbelt. En jullie kunnen het misschien niet zien, maar we gingen op een gegeven moment bij elkaar, ook op zo'n conferentie als dit, begonnen met 50 mensen, een diep verlangen ook om toegerust te worden. En het werd iedere keer weer een stukje groter, 50, kwamen 100, en die namen weer anderen mee en die kwamen met ja, koude harten bij wijze van spreken en die werden aangevuurd, die werden tijdens die conferenties gebeurden hele bijzondere dingen. De Haardkrijgconferenties werden dat later. En nu inmiddels is nog ieder jaar, dus vanaf 2000 tot en met nu, ieder jaar zijn die conferenties er met duizenden mensen. Mensen 1000, 1200 mensen, jonge gezinnen. Dat is het mooie van die hele beweging. Het is allemaal jonge mensen. Jonge mensen tussen de 18 en de 40. Jonge gezinnen met hun kinderen die naar die conferenties komen. En het is echt een beweging die op gang gekomen is. Waarin het vuur van de geest blaast. En van daaruit is ook een bijbelschool. Je kunt het hier boven inzien. Gospel for Europe gekomen. Want je krijgt een bewogen hart ook voor je naaste. Als God opwekking geeft in je leven. Een bijbelschool. En er is nog een fulltime bijbelschool. En een parttime bijbelschool. Philadelphia. Hier zie je een groep met allemaal jonge mensen. Die allemaal verlangen om in Nederland het vuur van opwekking ook uit te dragen. En er zijn ook al een aantal van deze mensen misschien die jullie kennen. Maar in elk geval, het is ontzettend mooi om te zien dat er dus eigenlijk wat op het eerste, wat net op het plaatje stond. Even kijken. Dat opwekking. Even kijken. Het gaat niet zo hard. Ja, hier hebben we hem. Opwekking begint op de knieën. Want dat hebben we echt ervaren. Helemaal in het klein. Als wij ons vernederen voor God. Als wij ons verootmoedigen voor Hem. Maar het begint op de knieën. En met een heel klein groepje bidders. En dat is echt iets wat ik jullie al nu mee wil geven. Denk niet heel groot aan opwekking. Maar denk heel klein. Het kan beginnen in uw gemeente. Kan beginnen in uw gezin. Kan beginnen in uw leven. In het klein. Met een klein groepje mensen. Twee bidders heb je nodig. Twee of drie. Dan heb je al een begin. En het kan zich uitbreiden en ja, groter worden naar wat meer mensen. Maar dat hoeft nog niet eens per se het doel te zijn. Maar het is echt, ja, wat ik echt uit ervaring kan zeggen, dat het klein begint op de knieën. En het overleeft alleen op de knieën. Stel dat die hele beweging besluit om onafhankelijk van God verder te gaan, ja, dan zullen ze niet overleven. Goed, genoeg daarover. Ik wil eigenlijk met jullie nadenken over wat opwekking is vanmorgen en het Gods verlangen daarnaar. Dan wil ik weer opnieuw een stukje lezen uit Psalm 85. Psalm 85. Even kijken. Psalm 85. Joël, laten we even zitten naar Psalm 85, vers 5. Daar gaan we met elkaar kijken. En neem even in gedachten. Ik spreek in, hier en daar in gemeentes in Limburg en in Vlaanderen. En neem even je eigen gemeente in gedachten. Ik zie in Limburg gelukkig de geest van God werken. Dat meen ik echt oprecht. Ik zie ook in de gemeentes hele positieve mensen. Die ook dwars door alle stormen heen. Want heel vaak zijn er stormen op gemeentes afgekomen. Overeind blijven staan en voor God willen blijven leven. Maar ik zie ook gemeentes in Limburg, in Vlaanderen, in Brabant. Die eigenlijk meer survival doen dan revival hebben. En die overleven. Die met wat oudere mensen nog proberen de kerk overeind te houden. Ik weet niet of dat u dat herkent. Of dat ik nu hier iets vertel dat helemaal. Maar dat is in ieder geval wat, hoe ik het ervaar. En hoe ik het zie. In Limburg. En in, ja, in het zuiden van Nederland. Laten we het daarop houden. He, dus survival in plaats van revival. En vandaar ook Psalm 85. Laat het echt als een gebed. Psalm 85 vers 5. Is een gebed. Breng ons terug. O God van ons heil. Doe uw toorn over ons teniet. Zult u voor eeuwig toornig op ons zijn. Uw toorn laten duren van generatie op generatie. En dan komt het vers 7. Dit is revival. Zou u ons, o God, niet weer levend maken. Zodat uw volk zich weer in u verblijft. Toon ons uw goedheid, Heer. Geef ons uw heil. En dat is wat nodig is in Limburg, in Brabant, in Vlaanderen. Ja, dat God echt weer levend maakt. Want er zijn heel veel gemeentes ontstaan. En ik ben er echt heel dankbaar voor. Al die bijbelgetrouwe gemeentes, ook nog die er zijn in het zuiden. Maar we hebben het echt nodig dat, ja, dat God ons weer levend maakt. Dat er weer nieuwe, jonge mensen bijgevoegd worden. Nieuwe gelovigen vanuit die Christus niet kennen. En die weer bij de gemeente zullen komen. Dat de gemeentes weer revival mogen ervaren. Zoals ook in vroegere jaren dat echt wel gebeurde. Maar opwekking, ik weet niet of dat u daar een idee bij hebt. Dat is niet dat we een soort geestelijk uit ons dak gaan. Even een tijdelijke opleving. Hè, zoals misschien gisteravond. Even helemaal opgefrist. En opwekking is ook niet dat je op de grond gaat vallen en gaat schudden en we allerlei toestanden gaat meemaken. Opwekking is ook niet dat je gemeente groeit van 10 naar 1000 mensen. Dat is gemeentegroei, maar dat is geen opwekking. Dat is ook heel mooi natuurlijk om mee te maken, maar dat is geen opwekking. En opwekking is ook niet een schitterend gebouw met lichtshows en met hele mooie, bijzondere momenten, schitterende muziek. En dat je echt een soort kick krijgt daarvan. Nee, opwekking gaat veel, veel dieper. Opwekking is gericht op je hart. Het is niet een tijdelijke opleving. En opwekking, ik moest eraan denken. Vorige week was ik aan het wandelen. Ook, ik heb echt veel. Jullie kunnen het niet lezen, maar ik zal het voorlezen. Ik was veel aan het wandelen. Of veel aan het wandelen. Veel aan het nadenken over het thema opwekking. En ja, hoe echt aan God gevraagd. Wat denkt u? Wat vindt u nou? Wat is nou kenmerkend voor opwekking? En ik kan er ontzettend veel over zeggen. Er zijn heel veel boeken over. Ik heb thuis, nou echt zo'n stapel boeken denk ik over getuigenissen met betrekking tot opwekking. Maar terwijl ik aan het wandelen was gisteren, vorige week, liep ik door de natuur en toen was het alsof God zei, het was niet met een hoorbare stem, maar het was wel echt een overtuiging, kijk eens om je heen wat je nu ziet. Nou, wat ik om me heen zag, was een winters landschap, niet met sneeuw, maar ik bedoel bomen die kaal zijn. Ik zag weinig leven, weinig groen, fris leven. Het enige wat ik zag was kale bomen, een beetje guur, koud, weer was het. En ik liep daar doorheen. En toen was het heel sterk die woorden, opwekking is nieuw leven. Het is eigenlijk lente. Als het lente wordt straks, als de zon krachtiger gaat schijnen, als straks die zon wat... of als de temperatuur gaat stijgen, dan gaat overal in de natuur, zie je al die kale bomen opeens tot leven komen. Dan komt er frisheid, groenheid, het komt weer geur en kleur in de natuur. Overal uit de grond, die dode, kale, koude grond, ontstaat nieuw leven. En er komen overal weer vogels tevoorschijn, die beginnen te fluiten. En die gaan hun nesten maken, gaan jong, nieuw leven krijgen. De dieren krijgen weer nieuw leven, die liggen nu allemaal in winterslaap. Dus er is wel leven, maar er is geen groei. Nou, wat is opwekking? Opwekking is lente. Dat het lente wordt in je leven. Dat het lente wordt in de kerk. Zou je dat niet willen? Dat het echt weer groei komt. Dat er weer leven komt. Dat er weer frisheid komt. Dat het groen wordt. Dat het dat geur en kleur komt. Nou, ik kan je verzekeren, dat is zo heerlijk. Als dat gebeurt. Dat het lente wordt in je ziel. Dat het lente wordt in de gemeente. Dat er echt frisse, nieuwe, jonge gelovigen bij komen. En bij ons in Bundemeersen zien we dat zeker ook de afgelopen jaren gebeuren. Dat er mensen tot bekering komen. Nieuwe mensen die echt het kruis gaan ontdekken. Of die de vergeving gaan ontdekken. En dat geeft zoveel frisheid. Ook in het geloof. Maar die mensen die zijn net tot geloof gekomen. En ja, daar is echt lente wordt het voor hen. En dat is ook voor een gelovige. En dat is het eerste wat je hier jullie niet kunnen zien waarschijnlijk. Maar opwekking is niet dat het iets wat buiten de kerk gebeurt. Dat de mensen die onbekeerd zijn tot bekering komen. Nee, opwekking is allereerst dat gelovigen, die weer tot nieuw leven komen. Zoals je tot bekering komt en voor het eerst verliefd wordt op God. Dat gebeurt dan weer opnieuw. En dat is ook wat mensen die opwekking hebben meegemaakt hebben gezegd. Dus ik heb hier een aantal definities staan. Opwekking is een bovennatuurlijk werk van God, waarbij de levens van gelovigen tot herleving komen. En zoals die natuur, er is wel leven in de natuur, De bomen zijn niet dood gegaan nu. Maar ze slapen als het ware. En opwekking is nieuw leven. De zon gaat schijnen. Christus in zijn heerlijkheid gaat schijnen. En dat is het tweede. Opwekking is een openbaring van God in zijn heerlijkheid. Zou je dat niet willen, mensen? Dat je ook in de samenkomst dat mag merken. God is hier aanwezig. God is in ons midden. Dan sta je op heilige grond. En dan gaan er echt wonderen gebeuren. Dan hoef je niet te prediken bij wijze van spreken. Dan doet God het werk. Opwekking is ook een tijd waarin God zich in zijn heerlijkheid openbaart. En waardoor gelovigen worden verfrist. En een hernieuwde passie, toewijding krijgen. En in gehoorzaamheid God gaan zoeken. En dat zag ik ook gebeuren bij die jongeren die tot bekering kwamen, tot geloof kwamen. Die verlangden naar gehoorzaam te zijn. En hoeveel gelovigen willen niet toch nog allerlei dingen aan de hand houden. En zo ook God met passie dienen. Maar dat kan niet. Als je God echt met passie wil dienen, wil je ook gehoorzaam zijn. En wil je ook naar hem luisteren. Een opwekking, dat is het laatste wat hier staat, is dat God als het ware hier het dak openzet. De sluizen van de hemel openzet en dat hij zijn levend water uitgiet over ons. En ik hoop dat u dat alles ervaren hebt in uw leven. Dat dat levende water door je heen gaat stromen. Waardoor je ook echt zo'n bewogenheid krijgt ook met je ongelovigen. Naast om je heen. Dat je ook dat levende water aan hen wil geven. Goed, het laatste wat ik wil zeggen is ook dat... Of tenminste over dit hier wat hier staat. Het levende water vloeit naar de ongelovigen. Dat is ja, nogmaals niet het allereerste van een opwekking. Een opwekking is dat iets wat doods is tot leven komt. Dus en dat heeft effect op die ongelovigen om je heen. Dat hoop ik ook dat er van ja, deze conferentie mag gebeuren. Dat de mensen die hier nog zitten en die niet echt 100% voor God leven, dat die door het vuur van de gelovigen worden aangevuurd. En zeggen van, wij willen dat ook. Ik zei al, we hadden ook als beweging van Hartcry ook contact met Zuid-Afrikaanse sprekers. Die ook zelf in hun gemeentes in het klein opwekking hadden ervaren. En die kwamen dan bij ons spreken. En die kwamen ons toerusten. En ik vergeet nooit... De eerste keer dat ik een zo'n spreker bij ons kwam, Etienne Maritz, is inmiddels overleden. Maar dat hij begon te spreken over wat is nou opwekking. En ik vergeet nooit meer dat hij zei, en dat heeft mij, want ik had ook een bepaald idee van nou als opwekking komt, dan gebeuren er wonderen en tekenen en dan gaan er allerlei bijzondere dingen gebeuren. Maar hij zei, opwekking, revival is, of Jesus is revival. Revival is Jesus. Als wij Jezus weer opnieuw in al zijn heerlijkheid en schoonheid echt van aangezicht tot aangezicht ontmoeten. En een nieuwe levendige ontmoeting met hem hebben. Dan hebben we opwekking. En dat heeft weer effect. En dat staat daaronder. Revival is falling in love with Jesus all over again. Dat is opwekking. Meer, groter moet je het niet maken. En want je kunt heel erg denken van oh, opwekking is iets heel groots. Nee, het is iets geweldigs. Ja, wat heel eenvoudig bij wijze van spreken is om dat te ervaren. Want het is, ja, dat moet ook echt je gebed zijn. Ik hoop ook dat je dat bidt voor deze convocatie. Dat je een nieuwe, frisse ontmoeting met Jezus mag hebben. En van daaruit ontstaat een nieuwe gehoorzaamheid. Een nieuwe toewijding. En een nieuwe reiniging. En dan ja, als vanzelf ontstaat het geestgevulde leven. Het leven waarbij je vervuld bent met de Heilige Geest. Dit ga ik even heel snel doen. Ik zie dat ik al een beetje over de tijd heen ben. Of daar in de richting komt. Als je het hebt over opwekking. Hè, onthoud maar dus die woorden. Dat het lente wordt in je ziel. Dat het weer opnieuw fris wordt in je leven. En je kunt ja, eigenlijk elke pagina van de Bijbel openslaan. En dan kom je het thema opwekking tegen. Heel kort stip ik het alleen even aan. Als je Johannes openslaat, het evangelie van Johannes. Wat is nou Gods verlangen? Want het eerste thema was eigenlijk Gods verlangen naar opwekking. Nou het eerste wat in Johannes 1, dat heel belangrijk natuurlijk is dat je Jezus omhelst, aanneemt. Johannes 1 vers 12, hè? 1, 1, 2. Het alarmnummer van God. Hoe kun je Jezus, ja, hoe kun je God leren kennen? Door Jezus te omhelzen. En dan wordt het opwekking. Johannes 1 vers 14, daar staat het ook. Dat we de heerlijkheid van God hebben aanschouwd. Dat is opwekking. Dat je de heerlijkheid van Jezus ziet. Johannes 2, dan zie je dat verhaal. Van water dat wijn wordt. Wat is opwekking? Het is waterig in je leven, in je geloofsleven. Het is allemaal een beetje aan het voortkabbelen. En het wordt wijn. God is in staat om dat waterige leven van jou in wijn te veranderen. Johannes 3, vers 30. Toen ik in Helmond kwam, was een broeder, en ik vergeet het nooit meer, die dat zei als wens voor 2019. Hij moet groeien, ik minder worden. Dat is ook opwekking. Not I, but Christ. En de C. De I is de grote ik. Nee, hij groeien, ik minder worden. Johannes 4. Zegt Jezus tegen die vrouw, die zondige vrouw. Wat is opwekking? Dat er een fontein in je gaat stromen. Van levend water. Johannes 6. Dat brood, als je van mij gegeten hebt, zegt Jezus. Heb je geen honger meer naar iets anders. Dan wil je alleen nog maar honger naar God. En dan word je zo verzadigd. Dat je geen honger meer hebt naar dingen van de wereld. Maar dan verlang je verzadigd te worden met hem. Johannes 7. Dat is een tekst die heel vaak een opwekking wordt aangehaald. Johannes 7, 7. Dat stromen van levend water zullen uit uw binnenste vloeien. Verlang je dat voor jezelf? Rivieren staat daar in het Grieks. Van levend water. Johannes 8. Als de Zoon je vrijgemaakt hebt, zul je waarlijk vrij zijn. Wat is opwekking? Dat je echt vrij bent van elke bewuste zonde. Johannes 10. Gisteren aangehaald. Johannes 10 vers 10. Ik ben gekomen, zegt Jezus, zodat ze gebrek zullen lijden. Nee, dat ze overvloed hebben. Een leven van overvloed. Wat is opwekking? Dat is een leven van overvloed. Dat is Gods verlangen voor jou. En Johannes 14. Leven van gehoorzaamheid. Johannes 15. De ware wijnstok en de ranken. Als je veel vrucht wil dragen. Hoe kun je veel vrucht dragen? Door dicht bij Jezus te zijn. En dat is revival. Dicht bij het hart van God. Goed, ik ga nu echt afsluiten. Kunnen jullie ook niet goed zien. Maar daarmee wil ik echt deze samenkomst, tenminste deze preek ook afsluiten. Om erover na te denken. Wie is Jezus voor u op dit moment? Wie is Jezus voor u op dit moment? Is hij revival in uw leven? He, dat je echt zegt, ja, ik leef dicht bij die wijnstok. En ik merk dat ik vrucht draag omdat ik dicht bij hem ben. Er zijn eigenlijk 4 soorten goud. En daarmee kun je eigenlijk ook jezelf je leven daarnaast leggen. Wie is Jezus voor u op dit moment? Misschien zit er wel iemand hier die is meegenomen door een ander. En die zegt, ja, Jezus betekent eigenlijk niets voor mij. He, dat is te vergelijken met klatergoud. Dat staat daar bovenin. Klatergoud is gewoon nepgoud. Jezus betekent niets voor mij. Dat is hetzelfde als klatergoud, dat stelt niks voor. Geen enkele waarde. Maar ik vermoed dat dat klein, of een heel klein aantal mensen zijn die dat zeggen. Jezus betekent niks voor mij. Je hebt ook verguld goud. Dat is, als er mensen zijn die zeggen, ja, Jezus betekent wel iets voor mij. Zoals ik ook, hè, toen in de kerk zat. Als jonge. Ja, ik zal nooit gezegd hebben, Jezus betekent niets voor mij. Nee, hij betekent wel iets voor mij. Dat is bladgoud eigenlijk. Dat is aan de buitenkant is het goud, maar van binnen ben je gewoon nog een ander soort metaal. Van binnen ben je gewoon koud. Maar van buiten ben je wel christen. Er zit een laagje overheen. En zo is misschien ook wel iemand die hier zit. Ja, van binnen ben je gewoon nog ik sta nog recht overeind. Maar er zit wel een laagje overheen. Je zit hier op een vakantie. Je zit te luisteren naar een preek. Maar ik denk dat er veel mensen zullen zeggen, ja, Jezus is voor mij te vergelijken met 18 karaat goud. 18 karaat, dat betekent 75% is goud en 25% is een ander soort, ja, metaal. Messing, dacht ik. 75%. Jezus betekent veel voor mij. Veel. 75%. Nou, stel dat je een relatie aangaat en je zegt, ja, ik wil met jou een relatie aangaan voor 75%. 25% hou ik voor mezelf. 75% heil liefde voor je. Nou, zo in, ik weet zeker dat het niet, dat die persoon, die partner, geen genoegen daarmee neemt. 100%. Liefde verlangt 100%. En dat is die 24 karaat goud. Dat is 100%. Dat is puur goud. En dat ja, dat is wat, wat er gebeurt in tijden van opwekking. Dat God, natuurlijk is het ten dele en is het onvolmaakt, daar ben ik van overtuigd. Maar het gaat nu even om die pure liefde, die 100% liefde. Kun je zeggen, ja, ik heb hem lief met 100%, met 24 karaat. Ik wil een 24 karaats christen zijn. En ik wil ook dat, ja, dat vuur van opwekking, dat het in mij blijft branden. En als het misschien weer lauw en flauw geworden is in mijn leven, ik wil weer dat 24 karaat. Want het is 75 geworden, maar ik wil weer 100%. En ik hoop dat die vakantie daarvoor gebruikt mag worden om u weer een 100% christen te maken. Die echt verlangt naar opwekking. In uw eigen leven, daar gaan we morgen over nadenken. Maar ook in de gemeente, in Limburg, in het zuiden. We hebben het zo hard nodig, lieve mensen. Zullen we erom bidden. Hemelse Vader, wij komen tot u.